De Akasha-chronieken werden uitgelegd als een oneindige bibliotheek waarin alles wat ooit in ruimte en tijd was gedacht, gevoeld, gedaan en ervaren, maar ook hetgeen wat nog staat te gebeuren, ligt opgeslagen. Als mens kunnen we dus, door een diepteboring in onszelf, putten uit deze rijke informatie.
Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Psyche en Spirit. Mijn naam is Annemarie Peters. Ik ben auteur en werkzaam als energetisch therapeut in mijn praktijk in Apeldoorn. In deze afleveringen neem ik je mee in mijn inspiraties die een bedding hebben in de Jungiaanse psychologie en spiritualiteit. Mijn missie is mensen te ondersteunen om meer te worden wie ze zelf in wezen zijn. En mijn ervaring is dat naarmate je meer expressie geeft aan je wezenlijke zelf, dat dit ook meer vreugde schept. En met deze podcast wil ik jou daartoe inspireren.
Toen ik een jaar of 13 was, vroeg ik me af in hoeverre mensen elkaar werkelijk zouden kunnen begrijpen. In de overgang van kind naar groot mens werd ik me bewuster van mijn individualiteit en daarbij kwam ook de vraag op hoe ik mij ten overstaan van de wereld moest verhouden. En dat is een vraag die karakteristiek is voor de puberteit. Voordien was ik nog niet zo bezig met mijn eigen identiteit. Maar nu voelde het alsof ik plots uit de moederschoot was gevallen en me staande moest houden ten opzichte van een overweldigende en soms ook wel bedreigende wereld. En het leek wel of die wereld mij niet altijd kon begrijpen. En ineens kwam het me voor dat ik, net als alle andere mensen, opgesloten zat in mijn eigen huid en mijn denken opgesloten in mijn hersenpan. En dat gaf een gevoel van eenzaamheid. En ik vroeg mijn moeder hoe mensen elkaar werkelijk konden begrijpen. En ze antwoordde: de ogen zijn de spiegels van de ziel. Nou, ik vond het maar een schrale troost. Eerder zag ik het lichaam als een gesloten vesting en de ogen slechts als schietgaten in die massieve lichamelijke bunker. En het voelde als een ontgoocheling dat me een gevoel van droefheid gaf dat me de daarop volgende jaren begeleidde in mijn levensgevoel. En het werd er niet beter op toen ik in een filosofieles kennis maakte met het gedachtegoed van de Duitse filosoof Immanuel Kant. Deze Kant was een belangrijke filosoof van de verlichting en let wel, de verlichting is het tijdvak in de geschiedenis die een grotere rol gaf aan de menselijke reden. Kant stelde dat we het wezen van de werkelijkheid niet kunnen kennen, omdat datgene wat we waarnemen bemiddeld wordt door onze zintuigen en ons verstand. En dat geeft altijd ruis. Tja, ik moest het er dus maar mee doen. Ik moest erin berusten. Totdat, jaren later, ik me op het spirituele pad begaf. En ik leerde dat er ook zoiets bestaat als een buitenzintuigelijke waarneming die zich laat kennen als intuïtieve kennis die er zomaar ineens is. En ik heb intuïtie wel eens horen duiden als verkort denken. En vaag herkende ik dit als ik bijvoorbeeld met creativiteit bezig was. Mijn inspiraties kwamen vaak sneller als dat ik kon beredeneren. En zelfs midden in een droom kwamen er woorden, zinnen en lichten er dwarsverbanden op die mij verrasten. Kennis en inspiraties die, zover ik wist, die ik niet in mijn leven eerder tot me had genomen. In ieder geval, als dit gebeurde, voelde ik vaak een opgetogen opwinding die gepaard ging met een energiek gevoel. En steeds meer had ik de moed om die ongereden invallen te onderzoeken en vorm te geven in mijn creaties. En vaker gaven ze de clue van datgene waar ik nu net naar op zoek was. En als ik de ingevingen volgde, ontstond er onder mijn handen iets wat mezelf deed verbazen. En ergens ontstond de notie dat al die invallen en inspiraties ergens vandaan moesten komen. Een mysterieus gebied. Misschien komen ze wel van God, dacht ik vertwijfeld. Soms kreeg ik ook onverwachts invallen met betrekking tot andere mensen. En vaak vertonen die zich in symbolische beelden. En dit maakte dat ik in interacties in staat was om beter aan te sluiten bij de mensen die ik voor me had. En vaker kreeg ik ook de vraag, hoe weet jij dat over mij? Ik had nog geen idee en ik antwoordde, nou ja, ik probeer goed naar je te luisteren. En misschien is het ook wel een kwestie van aanvoelen. Maar deze vaardigheid kwam mij goed van pas toen ik als groepsleidster ging werken in de zorg. Vooral in de zorg van mensen met een verstandelijke beperking, die niet altijd adequaat konden formuleren wat ze echt behoefden. En ik noemde dat luisteren aan de binnenkant. Ik schreef er in 2001 zelfs een boek over, Zin beleven. En dat was een methodiek om mensen met een verstandelijke beperking beter te kunnen verstaan in hun beleving. Toen ik ging studeren voor Jungiaans therapeut, gingen de kwartjes echt vallen. In een van de eerste colleges werd uitgelegd dat Jung, naast een persoonlijk onbewuste, ook een collectief onbewuste onderscheidde. En in dit collectief onbewuste liggen alle ervaringen van de mensheid opgesloten. En we kunnen daar middels ons bewustzijn uit putten. Jung was tot deze realisatie gekomen door zijn werk als psychiater. Hij ontdekte dat in de wanen van veel van zijn patiënten beelden en informatie naar boven kwamen die ze niet konden hebben geput uit hun persoonlijk leven. En vaak ging het ook om mythisch materiaal en daarin traden personages op die hij archetypen noemde. En arche betekent oer. Jung kwam toen tot de conclusie dat ons bewustzijn in een open verbinding staat met een groter reservoir aan kennis. En vooral mensen die in een psychose zitten, worden niet gehinderd door rationele kaders, dus zijn dus meer ontvankelijk voor deze collectieve informatie. Maar ook in onze dromen kunnen we bijvoorbeeld putten uit deze collectieve informatie. En dat levert ons zogenaamde grote dromen, soms voorspellende dromen, die vaak gaan over het wel en wee van de hele mensheid. De gebeurtenis van 11 september bijvoorbeeld, of de tsunami, is al voorspeld in dromen van heel veel mensen over de wereld. De docent vertelde in dit gedenkwaardige college dat er een sterke overeenkomst is met de zogenaamde Akasha-chronieken en het collectief onbewuste van Jung. De Akasha-chronieken werden uitgelegd als een oneindige bibliotheek waarin alles wat ooit in ruimte en tijd was gedacht, gevoeld, gedaan en ervaren, maar ook hetgeen wat nog staat te gebeuren, ligt opgeslagen. Als mens kunnen we dus door een diepteboring in onszelf putten uit deze rijke informatie. Op deze wijze kunnen zogenaamde virtuose wonderkinderen putten uit de kennis en vaardigheden van geniale mensen, die al zijn gestorven. Maar op deze wijze is ook zoiets mogelijk als regressie of channeling. Maar ook kunnen we op deze wijze, door in te tunen op het Akasha-veld, telepathische gedachten hebben. Via de Akasha-chronieken kan ik aansluiting vinden bij mensen in het bijzonder waar ik een verbinding mee heb. Op deze wijze kunnen we ons dus afstemmen op de energie van een ander, zodat we deze wezenlijke ander werkelijk kunnen verstaan. En nu begreep ik dus dat ik met betrekking tot mijn creatieve arbeid blijkbaar ook put uit dit oneindige Akasha-veld, zoals de Hongaarse wetenschapsfilosoof Ervin Laszlo dat noemt. Ik zat rechtop in de collegezaal, kreeg ik kippenvel van. Het was alsof de spreekwoordelijke jackpot viel en een heleboel kwartjes op zijn plaats vielen. En ook voelde ik een enorme opluchting, ontroering zelfs, omdat ik hier een plausibele referentie vond voor al mijn persoonlijke ervaringen. En ook kreeg ik een antwoord op de vraag of ik het wezen van de ander zou kunnen kennen. Kans had in zoverre gelijk dat we met de alledaagse zintuigen aan de buitenkant van de verschijnselen blijven hangen. En dus het wezen van de werkelijkheid, het wezen van een ander, niet echt kunnen kennen. Maar omdat mijn bewustzijn niet slechts opgesloten zit in mijn hersenpan, kan ik dus steeds uitstapjes maken naar dat enorme collectieve bewustzijnsveld. Mijn hersenen zijn dan slechts, zoals een radioontvanger, om de informatie te decoderen. En daar gaat het soms wel eens iets mis. Want de informatie, omdat het dus door ons eigen systeem gaat, met onze emoties en onze aannames, kan makkelijk vervormen en dan ontstaat er ruis. En soms zien we dat wel gebeuren met channelingverslagen of de lezingen van een medium. Intussen weet ik dat mijn werk als aura chakra reader een zorgvuldige afstemming verlangt, opdat niet mijn eigen opvattingen zich met de lezing gaan bemoeien. Ik moet me dus van tevoren, middels een specifieke oefening, leegmaken, zodat ik slechts als een ontvangskanaal kan dienen voor de informatie. En natuurlijk moet ik deze informatie wel vertalen naar de cliënt die ik voor me heb. En dat vraagt beslist zorgvuldigheid. Ooit was ik zelf bij een medium en die stelde dat ze zag dat het met mij als schrijfster in dit leven nooit iets zou worden. En jaren heb ik me door deze informatie laten blokkeren en geen pogingen meer gedaan om te schrijven. Immers, dat had toch geen zin. Het kan dus heel goed zijn dat het medium, mijn twijfel van dat moment over mijn talent als schrijfster, had opgepikt en dat op haar eigen wijze heeft vertaald in haar lezing. Maar bij het uitlaten vertelde ze dat ze ook graag een boek wilde uitgeven, maar dat geen uitgever haar manuscript had geaccepteerd. Dus het is ook mogelijk dat haar frustratie in de lezing die ze van mij gaf, heeft geprojecteerd. Ook geldt een belangrijke ethiek als je een beroep doet als reader op het Akasha-veld. Dit mag je niet zomaar naar eigen willekeur doen. Er is altijd toestemming nodig van diegene die je gaat lezen. Anders zou het zoiets zijn als een spiritueel voyeurisme. En natuurlijk, zoals ik eerder schreef, sijpelt er wel informatie door uit het Akasha-veld. En ik heb dat sterk met de mensen waarop ik emotioneel betrokken ben, zoals bijvoorbeeld op mijn echtgenoot. Ik kan ook vaak op afstand voelen hoe het met mijn dochters gaat. Ik kies daar niet bewust voor, maar de informatie komt spontaan bij me binnen. En dat komt omdat er tussen mij en mijn dochters een sterke mate van verbondenheid is. Na dat college begon ik ook te begrijpen hoe het dus werkt met gidsen of het verschijnen van overledenen. Toen mijn vader in 1989 was overleden, had ik geen afscheid kunnen nemen. En dat vond ik heel erg. Eind september overleed hij en in de nacht van 2 november, de nacht van alle zielen, verscheen hij in een heldere droom. Ik zag hem binnenkomen in een halfduister verlichte ruimte. Het was het café waar we na de uitvaart waren samengekomen met de familie. Maar nu waren er echter geen andere mensen. Er hingen wel slingers in mijn droom en ik dacht toen nog, god, het lijkt wel een feestje. En toen mijn vader dus binnenkwam, zag ik dat zijn hele lichaam transparant was. Maar wat opmerkelijk was, dat zijn verschijnen omgeven werd met een enorme sensatie van liefde. Mijn vader liet me woordloos weten dat hij nu ergens was waar hij heel gelukkig was. En het was op dat moment alsof ik ook aangeraakt werd door de liefde die hem omgaf. Vanaf dat moment had ik vrede met zijn overlijden. En ik ben nooit meer naar zijn graf geweest vanuit het besef dat hij daar niet is. Mijn vader is. Zijn ziel, zijn geest is in die andere dimensie. En ik kan de connectie verlevendigen door me daarop af te stemmen. Maar, zo werd me ooit gevraagd, misschien is je vader alweer geïncarneerd in een ander leven. Kun je dan toch nog blijvend contact maken? Ja, want het kenmerkende is dat het Akasha-veld voorbij tijd en ruimte gaat. We kunnen ons afstemmen op de energie van de zielen waarmee je een verbinding zoekt en op die levens die ze hebben geleefd. Als er de afstemming is, dan verschijnt de beleving als heel actueel. Maar soms kunnen zielen ook spontaan het contact met jou zoeken, omdat ze zinvolle informatie voor je hebben. Zo diende ooit mijn oma zich aan in een tekst die ik aan het schrijven was. En in werkelijkheid heb ik deze oma nooit gekend, want ze was al 2 jaar voor mijn geboorte gestorven. Ze heeft me nadien in de loop van de tijd ook zinvolle informatie gegeven, waar ik echt iets aan had en die ook na verifiëring klopte. Toen ik 2 jaar geleden in een grot in Zuid-Frankrijk Maria Magdalena zich aan mij openbaarde, voelde de ervaring ook als heel feitelijk, als heel waar. Als je mij dat een dag van tevoren verteld zou hebben, zou ik behoorlijk wantrouwig zijn geweest, omdat het leek dat Maria Magdalena onderhand een hype begon te worden. Ik zou dan mezelf kritisch hebben afgevraagd of ik haar verschijnen niet claimde om ook deel te zijn van de spirituele hype. Maar de pure ervaring verijdelde dit wantrouwen. Wel heb ik me lange tijd dus afgevraagd waarom Maria Magdalena zich in onze tijd zich aan zoveel mensen laat kennen. Maar ik besef dat ze een bekrachtigende boodschap heeft, in het bijzonder voor vrouwen, met betrekking tot de verwarring van onze tijd. En wil je daar meer over weten? Beluister dan mijn 9e podcast van 15 september 2024. Ook als we teruggaan naar eerdere incarnaties, tunen we in op een eerder leven, terwijl jij intussen in dat leven gestorven bent. Maar de ervaringen uit je incarnaties liggen in het Akasha-veld als levendige realiteiten opgeslagen. Zo ook kent je ziel een blauwdruk van deze levens. Elke ziel heeft dus een eigen dossier binnen dat Akasha-veld. Maar dit dossier is niet statisch. Vaak zien we dat onverwerkte, traumatische gebeurtenissen uit eerdere levens in je huidige leven nog een rol kunnen spelen. In mijn roman In het spoor van Hecate, dat in juli van het afgelopen jaar uitkwam, ontdekte de hoofdpersoon Marianne, middels regressies, dat ze angst heeft om haar eigen waarheid te spreken en te leven. Ze heeft in die eerdere levens veel te maken gehad met onderdrukking. De waarde van regressietherapie is dat we deze issues in het heden kunnen helen en zo brengen we dus ook heling aan die eerdere levens. Veel vrouwen hebben te maken met de angst om hun eigen waarheid te spreken. En in collectieve zin heeft dit dus alles te maken met de onderdrukking van de vrouw, zoals in het patriarchaat geldt. Naarmate meer vrouwen heling brengen aan deze trauma's als gevolg van het patriarchaat, brengen ze dus ook heling aan het collectieve trauma van vrouwen. We hebben misschien wel heel veel levens gehad, en het is ondoenlijk en onnodig ze allemaal te onderzoeken. Juist worden slechts die levens geopenbaard die helpend zijn om issues die je in het heden nog plagen te transformeren. In mijn vorige podcast heb ik al gezegd dat het intunen op de 5e dimensie, waarin we bewust worden van de verbondenheid tussen mensen en we makkelijker contact kunnen maken met de universele liefde, dit ook van invloed is op de Akasha-chronieken, als energetisch archief. Met andere woorden, de helende positieve ervaringen die we opdoen in de vijfde dimensie zijn dus ook van invloed op de veranderingen in dit energetisch archief. Juist ook laat de Akasha-ervaring ons voelen hoezeer we leven in een verbondenheid met de natuur en de rest van de kosmos. Ik blijf dus niet slechts opgesloten in mijn eigen huid en mijn particuliere gedachten, maar ik ben deel van het geheel en dit genereert een natuurlijke ethiek. Want als ik schade breng aan een ander, breng ik ook schade aan mezelf, omdat ik daarmee het kosmisch lichaam verwond waar ik zelf deel van ben. En je zou het kunnen zien als een vorm van automodulatie. Kortom, als ik heling breng aan mezelf, breng ik dus ook heling aan de hele mensheid. In feite worden we door de Akasha-ervaring gelanceerd in de bewustzijnstaat van de vijfde dimensie. En ik verwijs hiervoor graag naar mijn vorige podcast. Toch is hier wel een kanttekening op zijn plaats. Het Akasha-veld kan ook worden misbruikt voor egoïsche motieven. Tegenwoordig zien we in de spirituele wereld soms een te eenzijdige gerichtheid op het zogenaamde manifesteren. Omdat we kunnen putten via het Akasha-veld uit schier oneindige mogelijkheden, kunnen we middels affirmaties intunen op het Akasha-veld ten einde onze wensen te verwerkelijken. Daar het Akasha-veld voorbij gaat aan tijd en ruimte, kunnen we dus onze wensen al projecteren in een zogenaamde toekomst die in het Akasha-veld al werkelijkheid wordt in het heden, door de intentie van onze gedachtekracht. Maar ze zeggen echter ook wel eens, kijk uit wat je wenst, want de verwerkelijking van je wens hoeft niet altijd heilzaam te zijn. Het is daarom altijd zinvol dat als je een wens wilt manifesteren, je eerst af te vragen waarom je deze wens hebt. Vaker komen wensen ook voort uit egoïsche motieven. 5 jaar geleden had ik de wens om te verhuizen naar het oosten van het land. Ik woonde in Haarlem in de Randstad en had last van de toenemende drukte. Ik wilde naar een gebied dat rustiger was. En nu vertelden de boekjes dat je niet bescheiden hoeft te zijn in je wensen. Dus ik dacht, Allah, ik visualiseer een grote villa met een enorme lap grond eromheen. Toch voelde ik in de verte een zekere terughoudendheid met betrekking tot deze wens. En toen ik eens beter ging invoelen, voelde zo'n villa ook als een last. Je moet het onderhouden, schoonmaken. Kortom, het geeft dan ook weer veel kopzorgen die hetgeen wat ik werkelijk wilde doen in de weg zouden kunnen zitten. Toen visualiseerde ik een prettig, behapbaar huis in een rustige straat, maar wel dicht bij de natuur. Zondags deed ik deze visualisatie en vrijdags hadden we het huis, slechts 5 dagen later. En dat is beslist wonderbaarlijk als je beseft dat woningen in deze tijd schaars zijn. Ons gezellige huis kijkt uit op een water met eekhoorns in de voortuin en vogels. En als ik de straat uitloop, sta ik midden in een prachtig park. En eigenlijk heb ik nog nooit zo plezierig gewoond. Het gevaar van deze manifestatiehype is ook dat als je wensen niet worden gerealiseerd, dat niet wil zeggen dat je het niet goed hebt gedaan. Of dat het universum jou het geluk misgunt. Soms moet je de wensen van je kleine ik parkeren, ten gunste van iets wat uiteindelijk veel heilzamer voor je is, maar waarvan jij nog geen notie hebt. Om deze reden leef ik veel meer bij de dag en laat me niet meer leiden door grootse toekomstplannen. Het is veel boeiender en avontuurlijker om me te laten verrassen door de inspiraties uit het Akasha-veld die mij dagelijks, middels synchroniciteiten, gidsend worden geboden. Wanneer ik mezelf vastzet in grootse plannen, zou ik gemakkelijker deze aanwijzingen kunnen missen of zelfs negeren, omdat het niet zou passen bij mijn plan. Ik hou dus liever gelijke tred met de wensen van het universum. Niet mijn wil geschieden, maar de wil die groter is dan mijn particuliere ik. Op die manier wil ik dienstbaar zijn. En ik ontdek dat uit de voetstap die ik vandaag zet, vanzelf middels de aanwijzingen uit het Akasha-veld, de volgende voetstappen volgen. Ik hoef mijn route dus niet meer moeizaam zelf te bedenken, maar ik laat me leiden door de lichtende gidsen, machten en krachten uit het veld. En daarmee wordt mijn leven steeds wonderbaarlijker en ontvouwen zich magische gebeurtenissen, die veel heilzamer zijn dan ik in mijn stoutste dromen had kunnen bedenken.
Ik zou nog heel veel meer willen vertellen, maar voor het moment laat ik het hierbij. Weet ook dat de onderwerpen als het ware in elkaar grijpen. Het zou ook zinvol zijn om je te abonneren. Hoewel ik met mijn podcast jou wil inspireren, vind ik het ook leuk om verzoeken te ontvangen met betrekking tot onderwerpen. En dat kun je me laten weten via mail levensloopbegeleiding@gmail.com. Je kunt ook een kijkje nemen op mijn site www.annemariepeters.com. Dan kun je lezen wat ik zoal in de aanbieding heb. En oh ja, mocht je mijn podcast waardevol vinden, attendeer dan ook anderen op mijn podcast. Deel het bijvoorbeeld in jouw social media. Dan zou je me geweldig helpen. Ten slotte, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.